Het lichaam van Christus, deel 2. Ja, we hebben de laatste keer gezien, eind april, dat hoewel het niet het makkelijkste onderwerp is, het gaat allemaal wat verder dan het ABC van het evangelie. Maar ik heb tot grote tevredenheid eigenlijk na de dienst mogen vaststellen. Ja, dat het toch overgekomen was. En alleen, de kunst is gewoon heel erg om niet al te veel invalshoeken en niet al te veel info in één keer over dat onderwerp te brengen. Ik hoop in ieder geval dat jullie mij vanmorgen ook willen volgen in mijn overdenking over dit belangrijke onderwerp. En we zullen dat doen aan de hand van de nodige Bijbelversen. Want ik kan wel van alles zeggen, maar het is essentieel dat dat ondersteund wordt vanuit Gods woord natuurlijk. Dus stel uw hart open, zou ik zeggen. En dan zou ik willen beginnen met een hele kleine terugblik. Vorige keer heb ik eigenlijk behandeld het onderwerp, wat betekent het om gezegend te zijn met alle geestelijke zegen? Wat bedoelde apostel Paulus daarmee? En we hadden gezien dat dat alles te maken heeft met het vervuld worden tot alle volheid van God. En ik heb ook aangegeven, beter kan ik zeggen, Gods woord laat zien dat dat eigenlijk de eindtoestand is en het einddoel van Gods plan, van datgene wat God wil. En dat einddoel, die eindtoestand, die is eigenlijk binnen het lichaam van Christus al een realiteit. Een geestelijke realiteit weliswaar, maar een realiteit. En we hebben ook een moment nagedacht over het hoofdschap van Christus. Wat het betekent dat de Heer Jezus Christus voor ons vooral het hoofd is van het lichaam. En dan is het belangrijk, hadden we gezien, dat we niet een menselijk lichaam voor ogen hebben met allerlei verschillende leden. En die leden die vullen elkaar allemaal aan. En dat zal ook heden te dagen zeker het geval zijn. Hè? Tuurlijk vullen we elkaar aan. Alleen de late brieven van Paulus laten eigenlijk een lichaam van Christus zien in de betekenis dat de leden uitgroei van het hoofd zijn. En samen vormen ze de nieuwe mens. En dat is een totaal andere toestand dan die tijdens de handelingentijd heerste. En, want Gods woord leert ons natuurlijk dat God met zijn volk Israël hele grote plannen heeft. En dat plan voorziet erin dat Israël als belangrijkste volk op aarde de andere volken tot Christus leidt. En zij verwachten de Heer Jezus Christus ook als koning. Maar vanuit Israël, en het Oude Testament laat daar af en toe een glimp van zien, in de handelingenperiode wordt dat zeg maar nader uitgewerkt, maar de definitieve uitwerking, dat is allemaal nog toekomst. Maar het Oude Testament laat dus een glimp zien van een groep individuen vanuit Israël die ingelijfd worden in de gemeente van de eerstgeborenen. Ook wel de broedergemeente genoemd. Dat heeft te maken met Abraham, die eigenlijk op een gegeven moment gewezen wordt op een nageslacht. Hem wordt nageslacht beloofd. En dat is in de eerste plaats een aards nageslacht. Maar wat later in tijd, wanneer Abraham ook wat verder is in de dingen van de Heer, dan wordt hem geopenbaard dat uit hem ook een volk zal voortkomen die wat een hemelsvolk zal zijn met een hemelse bestemming. En zoals Israël eigenlijk voorbestemd is om over de volkeren gesteld te worden. Zo wordt die broedergemeente, ook wel de gemeente van de eerstgeborenen genoemd, die zal gesteld worden niet alleen over de aarde en de volkeren, maar zij zullen bijvoorbeeld ook oordelen over de engelen. Dat wil zeggen in de engelenwereld dingen rechtmaken of rechtzetten. Paulus die spreekt daarover in 1 Korinthe 6 vers 3. En daar in die gemeente van Korinthe, daar is van alles aan de hand. Allerlei zaken die eigenlijk niet thuis horen bij de heiligen. Paulus die wijst er daarop. Broeders die elkaar voor de rechter slepen en dergelijke. En ja, Paulus die berispt ze eigenlijk. En die zegt dan in 1 Korinthe 6 vers 3. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Dus ja, hier zie je dat die Corinthiërs, dit speelde zich allemaal dus in die handelingentijd af. We zien dus dat God dus die hemelse lijn daar deels tot ontwikkeling brengt. En uiteindelijk verwacht die hemelse groep uit Israël, die verwachtte ook hun domicilie te ontvangen niet op aarde, maar ze verwachten de stad met fundamenten waarvan God de bouwer en de ontwerper is. En diezelfde stad die staat ook bekend als het Nieuw Jeruzalem, maar wordt ook vaak het vaderhuis met de vele woningen genoemd. Nou, we weten allemaal dat het grootste deel van de christenheid denkt dat het vaderhuis de hemel is. Maar dat is toch echt niet zo. We gaan even naar 2 Korinthe 5 vers 1. Ook weer tegen de Korintiërs. 2 Korinthe 5 vers 1. Paulus die zegt daar, wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. De eerste gedachte is van, ja, Paulus die heeft het hier over de aardse tent, ons aardse lichaam. Het vergankelijk lichaam en het opstandingslichaam. Maar eigenlijk is dat niet helemaal waar, want Paulus die zegt eigenlijk van, weten jullie niet dat wanneer dit aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, dat wij onze intrek zullen nemen in een gebouw van God, niet met handen gemaakt, dus uit de hemel, maar eeuwig in de hemelen. En dus dat is iets heel anders. Paulus wijst heel specifiek op dat vaderhuis hier. En hoe groot die heerlijkheid ook is, want dat is natuurlijk een dingetje bij ons. Want de heerlijkheid van het Nieuw Jeruzalem bepaalt ons eigenlijk bij Openbaring 20. En worden we eigenlijk verplaatst naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En toch hebben we ook de vorige keer vastgesteld, is dat niet Gods einddoel. Het is niet het eindstation. Hoe groot die heerlijkheid ook is en hoe moeilijk het ook al is af en toe om dat zeg maar te bevatten en een plek te geven. Het is niet het eindstation. Het eindstation heeft te maken met het alles en in alles zijn van God. En die eindtoestand wordt ook pas bereikt als de eeuwen, de aionen, hun beloop hebben gehad. God werkt gedurende de aionen zijn plan uit. En binnen het lichaam van Christus is die eindtoestand al bereikt. Het lichaam van Christus is eigenlijk een soort overkoepelend orgaan waar langs God uiteindelijk dus de hele schepping tot dat eindpunt wil voeren. En samen met Christus zijn de leden nu al gezet ver boven alle macht, alle heerschappij, alle tronen, welke naam dan ook. En niet alleen in deze eeuw, zegt Paulus, maar ook in de komende. Dus wij zijn buiten de schepping, in Christus, als hoofd boven alle dingen geplaatst. We zijn daar waar Christus is. Hebreeën 4 vers 14, hoeven we niet naartoe hoor, mag wel, hoeft niet. Maar daar wordt gesproken over de Heer Jezus die na het verlossingswerk tot stand gebracht te hebben, na zijn opstanding, dan gaat hij de hemelen door, zegt Hebreeën 4 vers 14. En de Heer Jezus die is de geschapen hemelen van Genesis 1 vers 1 doorgegaan en heeft zich gezet, zegt Paulus daar ook, in het heiligdom dat niet met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is, zegt Paulus, van het ware. Om in de hemel zelf voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Dus ja, als je de hemelen doorgaat, ja, dan betekent dat niet dat je ergens nog in die geschapen hemelen zit. Bovendien, en dat is wel een heel belangrijk ding, nou, alles is belangrijk natuurlijk, maar God zelf vormt geen integraal onderdeel van zijn eigen schepping. Als dat zo was, dan zou in alles iets van God zitten. Dan kunnen we naar buiten en dan gaan we een boom knuffelen en dat is God. En dat is het pantheïstisch denken. En dat zie je heel erg terug in de New Age. Alles en iedereen, zelfs de materie, overal zit iets van God in. En ja, de gedachte is natuurlijk heel erg dat God de schepping als het ware heeft laten uitvloeien uit zichzelf. Nou, het is wel uit hemzelf genomen. Hè, maar wij weten dat hij die het beeld van de onzichtbare God genoemd wordt. Hij is degene die als het woord dat wat in Gods gedachte was, dat heeft hij uitgedragen. Hè, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Maar het is niet, God is wel gescheiden van zijn eigen schepping. Dus het domicilie van de leden van Christus, die zijn dus letterlijk boven. En met boven wordt dus bedoeld boven, voorbij de geschapen hemelen. Voorbij de geschapen realiteit. Dat bekende gedeelte, Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. En dan, ja, dan wordt dat ook volstrekt duidelijk, wat Paulus daar bedoelt. Als hij zegt, Colossenzen 3, vers 1, als u nu met Christus opgewekt bent, nou dat bent u, zoek dan de dingen die boven zijn. Ja, waarom? Daar is Christus. En daar zijn wij dus. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Nee, het gaat niet langer over een koninkrijk. Het gaat zelfs niet over een hemelse roeping. Het gaat over iets wat daaraan voorbij is. Wat te maken heeft met wat God wil, ja, waar God toe wil voeren, wat te maken heeft met die heerlijkheid, ja, dat is boven. En ja, zegt Paulus, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, ja, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is waar het om en over gaat. Het is ook belangrijk in het verband van het nadenken over Gods plan en de functie, de plaats van het lichaam van Christus daarin, om een moment stil te staan bij vergankelijkheid en onvergankelijkheid en sterfelijkheid en onsterfelijkheid. We willen even naar een psalm toe, psalm 82. En dan lezen we de versen 2 tot en met 8. Of ja, eigenlijk vanaf het begin natuurlijk gewoon. Daar heeft de psalmist boven gezet: vermaning aan onrechtvaardige rechters. Het is een psalm van Asaf. En het zegt: God staat in de vergadering van God. Hij oordeelt te midden van de goden. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme. Ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Zij weten niets en begrijpen niets. Zij wandelen steeds in de duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent alle zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als een mens. Zoals iedere vorst zult u vallen. Sta op, o God, en oordeel de aarde. Want u bezit alle volken. Hier zie je God. En je ziet de zonen van God, engelen. Boven die vergadering staat God. En niemand is als hij. Hij is uniek. Hij is de bron van al het leven. Allen kijken naar hem, maar allen zijn ook afhankelijk van hem. Want we lezen hier dat engelen... Het zal om een bepaalde groep engelen gaan. Maar die zullen sterven als een mens. En wij hebben nogal vaak de gedachte van ja, maar die engelen, ja, die sterven niet. Die hebben eeuwig leven. Sowieso is de gedachte van eeuwig leven in de westerse wereld behoorlijk uit het spoor geraakt. En wij denken vooral bij het woord en begrip eeuwig over altijddurend. Maar het gaat vooral steeds om een kwaliteit van leven. Een bepaald niveau van leven. Een bepaalde trap van heerlijkheid. Maar wat zo essentieel is en wat dus ook in deze psalm naar voren komt, maar nog meer in 1 Timotheus 6 vers 16... Laten we daar ook even naartoe. 1 Timotheus 6, vers 16. Daar leert Paulus ons dat hij, en dat is God de Vader, die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Kijk, hier wordt ook duidelijk gezegd dat alleen hij, alleen God, onsterfelijkheid bezit. Kijk, en daar moet je gewoon heel zwart-wit in zijn. Dat betekent dus gewoon domweg dat geen enkel schepsel onsterfelijkheid bezit. Want dan zou God een andere God naast zich geschapen hebben. Dat kan al helemaal niet. Maar dat is ook ondenkbaar. Alleen God zelf heeft, laten we het zo noemen, blijvend inwonend leven in zichzelf. Maar al het andere leven, ja, dat wordt door God onderhouden. Hij is alleen volkomen autonoom. Al het andere leven, dat wordt door hem onderhouden. Romeinen die zegt ook dat we door naar de wereld te kijken, kunnen we zien dat er een God is. En we zien alleen maar de buitenkant. Hè? Je kunt niet tot in de essentie doordringen. Hè? Maar de materie is niet eeuwig of onsterfelijk, maar is vergankelijk. Alles veroudert. Hè? Als je een nieuw huis koopt en je laat het 30 jaar zo staan, dan tref je gewoon een oude vervallen hut aan na 30 jaar. Dus alles moet onderhouden worden. Hè? Maar ook... de materie bestaat uit atomen. En een atoom heeft een kern waar elektronen omheen draaien in een bepaalde baan. Dus er is een kracht die dat allemaal gaande houdt. En wij kijken naar, wij kunnen zaadjes in de grond stoppen en daar komt een prachtige plant of een prachtige bloem uit. En dat proces, daaraan kun je zien dat er een God is. Dus de vaste baan van de zon, maan en de sterren, dat zijn wetmatigheden. En er is een kracht die dat allemaal bij elkaar houdt, die dat allemaal onderhoudt ook. He, maar God heeft een vergankelijke schepping gemaakt. Een vergankelijke schepping die ook bewoond wordt door vergankelijke schepselen. Die buiten hem om nooit en te nimmer tot het doel, tot het einddoel van hun bestaan kunnen komen. Onmogelijk. Toch wil God, en dat behelst ook zijn plan, en dat komt ook in zijn woord, naarmate je daar meer in thuis raakt, dan ga je daar steeds meer oog voor krijgen. God wil wel die schepping doen delen in zijn heerlijkheid. God wil dus wel vanaf die lage positie de schepping en alle schepselen eigenlijk tot dat niveau van heerlijkheid opvoeren. Alleen, dan moeten ze wel een bepaalde ontwikkelingsgang in, onder leiding van God zelf. Een ontwikkelingsgang die in afhankelijkheid van hem ook doorlopen wordt. Toen God de wereld maakte, toen waren de engelen er al. En dat weten we uit Job 38, vers 4 tot en met 7. En daar lezen we dat alle morgensterren die zongen samen vrolijk. En die juichten. De engelenwereld stond te juichen en te jubelen toen God de schepping maakte. Maar het is wel een vergankelijke schepping. Romeinen 8, vers 20, die lezen we samen even. Daar zegt de apostel Paulus, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, het gaat vooral om vers 20 en daar wordt gewoon gezegd dat God dus bewust de schepping aan de zinloosheid, de ijdelheid, onderworpen heeft. En het is heel typisch en apart om te zien hoe dit altijd, vrijwel altijd, in verband wordt gebracht met de zondeval. Dat gebeurd is als gevolg van de zondeval van Adam en Eva in de Hof van Eden. Maar in Genesis 3 lees je toch echt niet meer dan dat er een vloek over de aardbodem kwam te liggen. En de schepping werd niet vervloekt, of zo. Nee, de schepping is door God vergankelijk gemaakt. Het is een vergankelijke schepping. Een schepping die ijdel is. En ijdel, dat wijst op het feit dat niets eigenlijk in deze wereld op zichzelf eigenlijk tot zijn doel komt en volgroeid raakt en kan ontkiemen. Alles is op aan de zinloosheid onderworpen. En zij moet daarvan bevrijd worden, zegt Paulus ook. Dus niets kan vanuit die schepping zoals die nu is tot volledige ontplooiing komen. En dat heeft God dus bewust gedaan. Uiteindelijk gaat God die schepping in fasen wel naar dat eindpunt toe leiden. En zo zal na de wederkomst zal er een grote verandering ontstaan. Want de Satan die zal 1000 jaar gebonden worden. En de vloek die over de aardbodem ligt, die wordt opgeheven. En in die omstandigheden zal Israël de volkeren tot discipelen gaan maken. Maar uiteindelijk, na de komende aion, wanneer het einde van die aion bereikt is, ja, dan zegt 2 Petrus 3 vers 10, dan zal de dag des Heren komen als een dief in de nacht. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. Dus kijk, als deze schepping een eeuwige schepping was en als de materie eeuwig of onsterfelijk zou zijn, ja, dan kon Petrus dit ook niet zeggen. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Dat God alleen eigenlijk leven heeft in zichzelf en dat hij dat meedeelt aan zijn schepselen, maar dat ze wel een ontwikkelingsgang in moeten en dat de schepping eigenlijk afhankelijk is van de respons, hoe ver de Gods schepselen daarin zijn, in dat proces. Nou, met deze info gaan we even naar Efeze 1, de versen 3 en 4. En daar wil ik ook nog iets over zeggen. Efeze 1, vers 3 en 4. Nou, de overbekende woorden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Ja, God wil de schepping dus in een aantal stappen tot onvergankelijkheid en heerlijkheid voeren. Maar aangezien God dus geen robots en geen automaten gemaakt heeft, maar zedelijke, morele schepselen die in staat zijn en in staat gesteld worden ook om zelf uit te maken of ze in Gods verhaal mee willen of niet, voorzag God natuurlijk dat er de nodige problemen zouden rijzen. Voorwaarde voor God lijkt te zijn dat allen uit vrije wil ook meewerken. We lezen bijvoorbeeld, en daar gaan we niet naartoe, 2 Timotheus 1 vers 9 en 10, en dat God ook voor de tijden der eeuwen, hij heeft eigenlijk, voordat de aionen hun aanvang namen, heeft hij al het besluit genomen om het lichaam van Christus uit te verkiezen. Toen de schepping zeg maar nog op de tekentafel lag, toen het alleen nog bestond in Gods gedachten, heeft God al bepaald, want dat is wat hier wordt gezegd ook, dat de mens, en dan vooral de mens als soort, afgezet tegen de engelen, de andere schepselen van God, uitverkoren werd om in zijn troon te zitten. De hele schepping is door God aangelegd op de mens. Adam, de eerste mens, die werd weliswaar geformeerd vanuit de materie, vanuit de aardbodem, en wat ook al veelzeggend is natuurlijk, dus vanaf de laagst denkbare plaats en positie. Maar uiteindelijk weten we van Adam, vanuit Genesis 1 vers 26... dat hij geschapen werd in Gods beeld en gelijkenis. En ja, dan komen we toch ook even weer terug op die woorden in Colossenzen. Colossenzen 1, vers 15 tot en met 20. Waar Paulus eigenlijk, ja, niet zozeer een intermezzo inlast van, goh, laat ik eens even wat interessants vertellen over de Zoon van God, hoe dat allemaal zit. Nee, essentiële informatie die gekoppeld moeten worden aan het lichaam van Christus en de positie. En daar lezen we over, nou ja, laten we het maar even lezen, over Christus die het beeld is van de onzichtbare God. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis, ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. Ja, en dan is de cirkel rond. En de zonde, die drong de schepping binnen, niet in de Hof van Eden, maar veel eerder natuurlijk. Want de belangrijkste engel van God, althans de engel die God het belangrijkste had gemaakt, die wilde niet mee. Die wilde op zijn eigen manier tot het doel van zijn bestaan komen. En daardoor werd hij tot Satan, tot tegenstander. En dat gebeuren, dat leidde tot, nou ja, wat hier in Efeze 1 de grondlegging van de wereld wordt genoemd. En ik neem aan dat de meesten van u weten dat daar helemaal niets gegrondvest wordt, maar dat hier eerder sprake is van een neerstorting en een neervallen van iets. Dus het is een regelrechte verwijzing naar de val van de Satan, waardoor de aarde, de schepping, de oorspronkelijke schepping, de oorspronkelijke wereld van Genesis 1 vers 1... woest en leeg werd. En duisternis kwam op de vloed te liggen. Dat was een verwoeste aarde. Ook de mens wordt door toedoen van de Satan meegesleept in de rebellie en de zonde. Maar Gods wil en Gods raadsbesluit is onveranderlijk. Want hij heeft besloten in zijn hoofd, voordat de schepping er was, door middel van de mens zal de schepping verheerlijk worden. Nou, hij die het beeld van God genoemd wordt en door wie alle dingen geschapen zijn, die we in het Oude Testament tegenkomen als Yahweh, als de grote Ik Ben. Hij, de grote scheppingsmiddelaar, wordt dan ook verlossingsmiddelaar. Hij krijgt deel aan vlees en bloed. Hij krijgt deel aan de menselijke natuur. En hij doet wat Adam natuurlijk nooit kon doen. Dat was onmogelijk, dat wist God ook. Adam wordt ook in zichzelf een type genoemd ergens van de komende. God wist dat hij het zelf moest doen. En wie doet het? Het beeld van God, de scheppingsmiddelaar, wordt ook verlossingsmiddelaar en daardoor wordt hij ook eerstgeborene uit de doden. Dwars door het lijden, de dood, het graf, hij ging de volledige weg die vereist was om tot de volmaaktheid van God te komen. En het is misschien vreemd, Hebreeën 5 vers 8 en 9 spreekt over de Heer Jezus. in de dagen dat hij hier op aarde was. En dan lezen we. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En dat bevreemdt ons natuurlijk, dat de Zoon van God gehoorzaamheid moest leren uit hetgeen hij leed en dat hij op die manier volmaakt moest worden. Nou ja, kijk, na zijn goddelijk wezen was dat natuurlijk niet nodig. Maar hij had deel gekregen aan de menselijke natuur. En hij moest die weg gaan in de kracht van de menselijke natuur. En dat lijden wat de Heere Jezus onderging, dat was natuurlijk uniek. Dat kon ook alleen hij maar doen. Maar hij ging een weg dwars door de diepte heen. Een weg die uiteindelijk maakte, en dat is ook voor ons weer praktisch gezien vol van betekenis, maar daar kom ik later op terug. Maar dat maakte dat hij in een bepaalde, dat er een groeiende gezindheid in hem gaande was, in hem groeide, die gewoon maakte dat de dood, toen hij zijn leven aflegde, niet kon vasthouden. De dood moest hem loslaten. En ja, wat lezen we? God heeft hem levend gemaakt, heeft hem opgewekt. Hij is de hemelen doorgegaan. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn offer getoond aan de Vader. En de Vader heeft hem tot Here en tot Christus gemaakt. En hem gezet over en boven alle dingen. En in die hoedanigheid is hij gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Dus het lijden en de ervaringen, en ja, dat is ook in ons leven zo, op een bepaald niveau heeft dat dus dezelfde betekenis. En die positie waarin we gesteld zijn, ja, voor God is dat al zo. Maar praktisch gezien, ja, moeten we die dingen natuurlijk stap voor stap eigen maken. En de dingen waar we doorheen gaan, de ervaringen, dat heeft dus wel degelijk een bepaalde functie. Want God neemt die zaken niet altijd weg. En dat heeft alles te maken met een gezindheid waarin wij ook geroepen worden om ons daarnaar uit te strekken en daarin te groeien. Zo mogen we de dingen bedenken die boven zijn. En ja, dat zal ons leven ook richting en focus geven. Tot slot, die uitverkiezing van het lichaam van Christus had dus plaats voor de grondlegging van de wereld. Waar eigenlijk staat voor de val van de Satan. Dat toont dus aan dat God dus aan de ene kant iets heeft besloten wat onveranderlijk was. Namelijk dat God door middel van de mens, en dat is natuurlijk de mens met de hoofdletter Christus, de schepping tot heerlijkheid gaat voeren. Maar daaruit volgt automatisch dat de andere roepingen vanaf de grondlegging van de wereld zijn. De roeping van Abraham, de roeping van Israël, is een stap van God waarin God participeerde op de zonde. Het is een tussenstap, een noodzakelijke tussenstap, omdat de zonde de schepping binnendrong en omdat ook de mens in zonde viel. Maar het lichaam van Christus, er gebeurt wat er gebeurt in de schepping en dat heeft God ook voorzien. Sommigen denken zelf dat God het gewild heeft. Daar blijf ik af. Maar God heeft het voorzien. En het einddoel blijft ongewijzigd. En dat, ja, is de grootheid van God. Dus we zien een God, we zien God die participeert. En de Aionen, die zijn ook, zegt Hebreeën ergens, herordend. En waar de weg eigenlijk eerst veel korter was, als de zonde niet ingetreden was. Ja, is de weg nu gewoon wat langer geworden. De weg ziet er anders uit, maar het einddoel is ongewijzigd. Zo heeft God dus de mens als soort, ja, boven de andere schepselen, boven de andere geschapen wezens uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. En vervolgens uit die soort roept hij weer groepen en of individuen vanwege de zonde van die soort. Nou, misschien, ja, het is allemaal wat lastig misschien, maar dat is eigenlijk wat we God zien doen. En Israël is dus een tussenstap. En zo heeft God dus wel alle stukken op zijn plaats staan. En de voortgang van Gods heilsvoornemen, ja, dat is gegarandeerd. Dat is altijd gegarandeerd geweest. He, maar ja, vanwege de gehoorzaamheid van Gods grote scheppingszoon, die verlossingsmiddelaar werd, die deel kreeg aan de menselijke natuur en de volledige weg ook aflegde die vereist was om als mens tot de volmaaktheid te komen die God voor ogen had. Want God wil dit, hè? Kijk, wij zijn met heel weinig tevreden. He, ik ben heel eerlijk, als God mij had beloofd van, joh, je staat op en je krijgt een plaats in het koninkrijk, nou, dan was ik helemaal gelukkig geweest. Alleen, het is God zelf die onze ogen, die ernaar verlangt dat wij, ja, onze ogen daarvoor openen. En die, ja, dat we ons openstellen voor alle rijkdom van genade die hij ons mee wil delen. En ja, laten we daar ook vooral mee bezig blijven. En ja, we mogen weten, ja, en daar sluit ik ook mee af, met die woorden van Efeze 2, vers 7. Wij mogen weten dat we nu al met hem in grote macht en heerlijkheid zijn gezeten aan de rechterhand van God. Waar? In de schepping? Op de aarde? Nee. In de hemel? Nee, ook niet. Boven. En waarom en waartoe? Nou, Efeze 2, vers 7. Opdat hij, dat is God de Vader, in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal gaan bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo een moment mochten stilstaan bij, ja, wat voor ons vaste spijs is, wat veel verder gaat dan het ABC, wat veel verder gaat dan Christus en die gekruisigd. Maar ja, wat wel het onderwijs is waar u ons vandaag de dag in de bedeling van de verborgenheid bij wil bepalen. Omdat u gewoon een einddoel voor ogen hebt. Een einddoel waarin de mens, waarin uw zoon samen met allen die u hebt uitverkoren om in hun eigen sfeer met hem die verlossing uit te dragen in de schepping. Ja, dat is belangrijk. Dat we daarbij bepaald worden. Dat we daarover nadenken. Dat we dat op ons in laten werken. Maar Heer, we zijn ons ook bewust van onze beperktheid daarin. En we willen u ook echt vragen, wilt u ons verstand maar verlichten, Heer. Opdat wij mogen vatten, Heer, hoe groot is. Hoe groot de hoop is die zijn roeping wekt. Want het gaat niet om ons. U neemt ons wel mee in uw verhaal en in uw plan. Maar het gaat om u. En het gaat erom dat u uw naam gaat verheerlijken. Heer, en ja, daar zien we naar uit. En daar verheugen we ons in dat we daar deel van uit mogen maken. Heer, wilt u zomaar meegaan met ons naar onze huizen en verblijfplaatsen? Wilt u ons maar kracht en genade geven? En Heer, dat ons leven mag zijn in toenemende mate tot lof en prijs van uw grote naam, omdat u daarin centraal staat. Halleluja. Amen.